Beste leerlingen, wakker worden alsjeblieft. Welkom op de Geschiedenis voor Herbeginners schooluitstap. Ja, we zijn nu al iets langer dan 4 uur onderweg, maar als je nu even uit jullie raam kijkt, zie je daar in de verte een zwaard uitsteken, boven de boomtoppen, daar. Ja, dat is onze bestemming. Tijd voor een spannend verhaal. In het jaar 9 ontvangt keizer Augustus toch wel een heel speciaal postpakket. Wanneer hij het openmaakt, vindt hij tot zijn afgrijzen het afgehouwen hoofd van niemand minder dan zijn generaal in Germania, Varus. Augustus is dan al op de hoogte van de grootste militaire ramp uit de Romeinse geschiedenis. En volgens de schrijver Suetonius zou hij zich niet verzorgen, hij zou zijn baard laten groeien en af en toe brullen Quintilivare legiones rede. Dat betekent Quintilius Varus, geef me mijn legioenen terug. Wat is hier allemaal gebeurd? Ik vertel het buiten. Uitstappen alsjeblieft. En nog een kleine dienstmededeling van de Freddy, dat is onze chauffeur. Gelieve niks te laten liggen van etensresten. Ja, lappen, het is weer zover. Ik zie ze daar al staan. Valerie Wijns. Wat zeg ik? Dokter Valerie Wijns, dat is de reisleidster bij de concurrent Geschiedenis voor Beginnelingen. Met haar mobiele micro en haar atoma-boekje met foto's en haar persoonlijke blog. Ja, nu heeft hij zich weer niet aan de timing gehouden, hè? Goed, beste vrienden van de geschiedenis. Daar, op die sokkel, daar zien jullie een bebaarde man staan met een gevleugelde helm en onder zijn linkervoet een Romeinse adelaar. Het zwaard dat hij in de lucht houdt alleen al is 7 meter lang en weegt 0,5 ton. Meer dan 500.000 toeristen komen, net als wij vandaag, jaarlijks naar hier. Hier, waar de slag bij het Teutoburger Woud plaats had, ook wel de Varusslag genoemd.
Excuseer, wat mijn collega daar zegt, klopt niet helemaal. Wel, de plaats waar we nu staan heet inderdaad het Teutoburger Wald. Vertaling van Saltus Teutoburgiensis, vermeld door geschiedschrijver Tacitus als locatie van de Varusslag. Maar deze streek hier, de bomen rond ons, heette tot de 19e eeuw nog gewoon Osnin. In de 19e eeuw, te midden van een nationalistische geschiedenisgekte in Europa, waren er een hele hoop klassici geobsedeerd met het vinden van de locatie. De naam Teutoburger die had de tand des tijds namelijk niet overleefd, omdat men er toen van overtuigd was dat het Osningwoud het zogenaamde Saltus Teutoburgiensis was, heeft men het dan hernoemd naar zijn, zo luidde de hypothese, oorspronkelijke naam. Daarom staat dit kolossale beeld, dat we het Hermansdenkmaal noemen, ook hier. Maar archeologische vondsten uit de 20e eeuw hebben behoorlijk definitief aangetoond dat de eigenlijke slag een slordige 100 kilometer ten noordwesten van hier heeft plaatsgehad, aan de zogenaamde Kalkriezerberg, vandaag nog steeds bekend onder die naam.
Bedankt. Nu is mijn clue helemaal weg. Ik wilde dat ook juist zeggen, hè. Ja, kunnen we gewoon niet anders de twee groepen samennemen? Dan horen ze niet alles twee keer uitgelegd.
Goh, ja, oké. Als dat moet.
Ja, meisje, een vraag?
Zeg, beste gidsen. Wat zaten die Romeinen hier eigenlijk zo diep in Duitsland uit te spoken?
Ja, nog wel een terechte vraag. Wel, voordat ik kan uitleggen wat generaal Varus hier met 3 legioenen liep rond te dwalen in de bossen van Germania, zo ver weg van Rome, moet ik een beetje context geven, aangezien jullie gids dat blijkbaar niet heeft gedaan. Dus, we bevinden ons in de decennia rond het jaar 1. Keizer, groot Romeins veldheer en op het einde van zijn leven dictator, de facto koning van Rome, is in 44 voor Christus brutaal vermoord in de Senaat. Zijn achterneefje en ook adoptiefzoon heet Octavianus. En die is als overwinnaar uit de bus gekomen uit de burgeroorlog die volgt op Keizers moord. Octavianus regeert dan vanaf 27 voor Christus over het Romeinse Rijk onder de naam
keizer Augustus. Eigenlijk heet hij imperator Caesar Divi Filius Augustus, maar keizer Augustus bekt gemakkelijker. De jonge keizer heeft een zogenaamd nieuw samengesteld gezin. Wacht, ik zal de stamboom wat hoger houden, want het wordt eventjes complex. Misschien best notitie nemen. Want het is niet zo dat je een knopje hebt waarmee je pakweg 15 seconden kan terugspoelen of zo, hè? Kan iedereen zien? Zowel Augustus, onze keizer, als zijn keizerin, Livia, zijn al eens getrouwd geweest. En ze hebben allebei al kinderen. Het moet een echte koedevoeder geweest zijn tussen die twee. Livia is namelijk hoogzwanger van haar zoontje Drusus. Onthoud die naam voor straks. Wanneer Augustus, dan nog Octavianus, haar echtgenoot dwingt om van haar te scheiden. Octavianus verstoot zijn eigen echtgenote, Scribonia. En 3 dagen na Livia's bevalling staat het koppel voor het altaar. Hoewel de twee samen geen kinderen krijgen, blijven ze 51 jaar samen. Tot de dood van Augustus. De keizer zit ermee verveeld dat hij geen onbetwistbare opvolger heeft. Zijn eerste huwelijk heeft alleen een dochter opgeleverd, Julia. Op deze foto zien jullie haar buste. Een keizersdochter, jawel. Maar we moeten haar niet benijden om haar gouden kooi. Zoals zoveel dochters in de eeuwen nadien, wordt ze door haar vader gezien als een hulpmiddel om allianties te smeden. Op haar 14e wordt het meisje voor de eerste keer uitgehuwelijkd, op haar 18e andermaal en op de 31ste nog maar eens. Dat laatste huwelijk, dat zien jullie op de stamboom, koppelde haar aan de oudste zoon van Livia, Tiberius, de latere keizer. Ze trouwt dus met haar stiefbroer. Deze match, waarbij beide partners elkaar vanaf het begin verafschuwden, zou de geschiedenis ingaan als één van de rampzaligste huwelijken ooit. De eerdere huwelijken van Livia leverden vader Augustus wel een resem kleinkinderen op, die dan weer konden gekoppeld worden aan de kleinkinderen van Livia. Met Julia en Tiberius kwam zo de beruchte Julisch-Claudische dynastie tot stand. Julis, naar de Julii-familie van Augustus en Caesar. Claudius, naar de Claudii, de Livia-kant.
Ja, ja, volgen jullie nog? Nu, mevrouw de professor dr. Valerie Wijns, u kunt nu even verdiend pauzeren. Ja, mag ik misschien uw micro even lenen?
Ja, nee, liever niet. Dat is verzekerd op mijn naam.
Ah, oké. Okay. Ja, mijn conculega moest dit complexe verhaal uiteraard wel doen met haar geplastificeerde stamboom. Ja, misschien wel volgende keer een grotere lettertypje gebruiken, mevrouw. Maar omdat die semi-incestueuze Julisch-Claudische dynastie volop verwikkeld is in de hele Germania-intrige. We moeten weer even terug naar voorganger Caesar. Die had zichzelf als veldheer populair gemaakt met zijn verovering van Gallië. Ja, de meeste Belgen kunnen Caesar letterlijk citeren, nietwaar? Ja, toch zeker mijn leerlingen. Is er iemand van mijn klas die nog weet wat Caesar over de Belgen heeft gezegd? Ja, 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 ja. Zeg maar.
Wacht, hè. Het ligt op het puntje van mijn tong. Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste.
Prachtig. Voor één keer geen hoax, dit heeft hij inderdaad zelf op papier gezet in De Bello Gallico, zijn bestseller over de Gallische veldtochten, hoewel de betekenis van de zin gecontesteerd is. Augustus staat te trappelen om te laten zien dat hij de nalatenschap van zijn adoptiepapa niet is vergeten. Maar Gallië is al gepacificeerd. Veel eer valt daar niet meer te rapen. De volgende logische stap is dan de verovering van Germania Magna. Voorbij de Limes. De Limes, dat is de grens van het Rijk. In dit geval de Rijn. Caesar was een van de eerste die over die Germanie heeft geschreven. Hij was als het ware de uitvinder van Germania. Nu, met dat Germania wou Caesar vooral aantonen dat hij het imperium een natuurlijke grens had gegeven. een grens tussen de beschaafbare, nog iets wat gecultiveerde Galliërs en de woeste, barbaarse Germanen. Quasi-anarchistische woudbewoners die mensenoffers brachten en bomen aanbaden zonder echte goden of priesters. De waarheid was uiteraard minder eenvoudig. Romeinen hadden in feite bondgenoten aan beide kanten van de Rijn en voortdurend migreerden stammen over de rivier. Het was daar een echte va-et-vient. En een deel van die dappere Belgen bijvoorbeeld, die waren volgens Keizer van Germaanse oorsprong. Wanneer Augustus na 10 jaar in het zadel zijn tinnen jubileum viert, presenteert zich de perfecte gelegenheid. Rome was in die periode gestart met grote militaire infrastructuurwerken langs de Rijn en er werden permanente garnizoenen neergepoot. Uitkijkposten die werden verbonden door heirbanen. De Germanen over het water, die voelden de bui al hangen. Wanneer Romeinen begonnen te bouwen in nieuwe gebieden, ja, dat was dan nu ook niet om een exposé over architectuur te houden. En per slot van rekening was Keizer al tot 2 maal toe de Rijn overgestoken met zijn troepen, ja, zonder veel succes weliswaar. In 17 voor Christus steekt een aantal stammen in het holst van de nacht de Rijn over bij Xanthe. En daar treffen ze tot hun eigen verrassing het Romeinse 5e legioen aan. Op mars. Het zijn zo'n 5000 soldaten. Dat legioen wordt grandioos verslagen en de Germaanse stammen, ja, die vieren feest. Die Romeinen waren dan toch niet zo onoverwinnelijk als eerst gedacht. Ja, beste leerlingen, is iedereen nog mee? Waar ben ik in mijn verhaal? Even denken.
Ja, excuseer, collega. Er is precies daar een papier van u gaan waaien. Ik zou dat pakken.
Ik zal het verder zonder micro doen. Dat is eerlijker naar u toe. Flash forward naar Rome. Augustus heeft bloed geroken. Germaanse stammen hebben een Romeins leger aangevallen. Op Romeinse grond, nota bene. Alle lichten staan op groen voor een strafexpeditie. En welke generaal moet die aanvoeren? Nero Claudius Drusus. Wij zullen hem Drusus noemen. Jullie kennen hem nog. Het zoontje van Livia, dat 3 dagen voor haar huwelijk met Augustus geboren werd, is nu niet zo'n uk meer, maar een stevige 20er, geliefd door het volk, gelauwerd op het slagveld. Vullen jullie de stamboom op jullie werkblaadjes aan? Ja? Drusus is niet alleen de stiefzoon van keizer Augustus. Drusus was naast jongere broer van de latere keizer Tiberius ook nog vader van de nog latere keizer Claudius en grootvader van keizer Caligula en de overgrootvader van keizer Nero. Ja, een vraag.
Ja, mevrouw de dokter. Heeft die Drusus dan de Germanen kunnen verslaan?
Goh, ja, het is te zeggen. Drusus maakt zijn favoriete rol in Germania helemaal waar. Hij slaagt erin om tussen 12 en 10 voor Christus de Germaanse stammen in hedendaags Nederland, Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen te onderwerpen. Drusus wordt overal gevierd. De Romeinse superioriteit is opnieuw pijnlijk duidelijk. Geen Germaan die het na een paar pinten nog in zijn hoofd krijgt om het over een opstand te hebben. Op 29-jarige leeftijd mag Drusus als jonge generaal het hoogste politieke ambt bekleden, dat van consul. En in datzelfde jaar, 9 voor Christus, zet hij zijn Germaanse campagne verder. De toekomst lijkt te schitteren. Wat heeft dit wonderkind nog voor ons in petto? Niks. Op het toppunt van zijn glorie valt de grote Romeinse held Drusus onnozelweg van zijn paard. Hij overleeft de val, maar herstelt niet, waarschijnlijk door gangreen. Drusus' broer Tiberius, ja, de latere keizer inderdaad, maar nu nog even generaal, arriveert net op tijd om afscheid te nemen van de stervende held. Rome heeft een heldere ster verloren en is in rouw. Germania moet eraan. Ik heb hier ergens een gedicht in mijn kaft. Waar is dat hier? Ah, ja. Dat is geschreven voor de ontroostbare keizerin mama Livia. Is er iemand die dat met wat gevoel voor drama kan voorlezen? Iemand van onze groep misschien? Nee? Ja, oké, doe jij dat maar, hè.
Maar voor jou, Germania, is er geen recht meer op vergeving. Op een dag zul jij, barbaar, met je dood boeten voor je misdaden.
Goed gedaan. Ja, ja, wel edel zeer geleerde vrouwen. Mijn herbeginners, dat zijn lyrische mannen, hè. Neemt u nog maar een slokje water, ik neem het nog eens van u over. Het wezen duidelijk, Augustus heeft een Germaans eitje te pellen. De eerbewijzen voor Drusus stapelen zich op. Hij krijgt postuum ook de erfelijke erenaam Germanicus. Goed, leerlingen, neem jullie invulplaatjes erbij. Wat schrijven we op? Exit Drusus. Generaal Tiberius neemt het bevel van zijn broer over en hij heeft de komende jaren vooral ambras met de Cherusci. De Cherusken, ze zijn een machtige stam die de regio's bewoonde die wij vandaag Neder-Saksen noemen en Noord-Rijn-Westfalen, waar we nu zijn. Hun stamhoofd, schrijf op, heet Segimerus. Binnen de Cherusken is er één factie die zich erg Romeins gezind toont. Die factie krijgt het statuut Vriend van Rome en ze wordt geleid door de intrigant van ons verhaal, Segestes. Over deze man weten we niet bijzonder veel, maar wel dat hij een jonge dochter had met de mooie naam Tusnilda. Tusnilda zal de romantic interest worden van de hoofdrolspeler in ons verdere verhaal. Dus we hebben vier nieuwe namen gekregen. Generaal Tiberius, het stamhoofd van de Cherusken Segimerus, de Romeinsgezinde Cherusk Segestes en dienstdochter Tusnilda. Heeft iedereen dat?
Maar meneer, ik snap het eigenlijk niet. Wat heeft het eigenlijk allemaal te maken met het, hoe heet het nu weer, het Herman-monument?
Goed, op die vraag was ik aan het wachten. Maak jullie klaar voor een verhaal dat alles heeft. Van een 4 uur durend epos dat 7 Oscars mee naar huis mag nemen. Of misschien heeft iemand van jullie al eens de serie Barbaren gezien op Netflix. Verraad, verboden liefde. Een held die een verscheurende keuze moet maken. Een zoon die zijn vader wreekt. En wat 16-plus scènes, alle ingrediënten voor een Hollywood-blockbuster. Onze protagonist, onze hoofdrolspeler, is ongetwijfeld de man die boven ons hoofd daar met zijn zwaard zwaait. Arminius, de zoon van Segimerus. Weet u nog, het stamhoofd van de Cherusken. Arminius, deze Germaanse prins, werd geboren rond 18 voor Christus. Dat is in de periode dat de Romeinen en Germanen verwikkeld geraken in dat dodelijke kat-en-muisspelletje dat decennia lang zou duren. En onze jongen moet ongeveer 10 geweest zijn wanneer hij, samen met zijn kleine broertje, de blonde Flavus, als gijzelaar wordt opgeëist door Rome. Na de overwinningen van Drusus was dat. Hard, hè? Maar het meenemen van kinderen van stamhoofden was vaste prik voor de Romeinen. Op die manier verzekerden ze zich van de voortdurende, ja, tussen gigantische aanhalingstekens, vriendschap van rebellerende stamhoofden.
Collega, een Netflix-reeks is nu niet bepaald een zeer betrouwbare bron, hè? Laten we teruggaan naar de bekende Romeinse geschiedschrijver Tacitus. Jullie vragen je waarschijnlijk af of die kinderen dan in een of andere vieze kelder werden gegooid, waar ze dan voor eeuwig in het donker moesten wachten op bevrijding. Hè? Ja, hè? Nee. Gelukkig voor Arminius en Flavus was het leven in Romeins gevangenschap voor koningskinderen niet zo slecht. Romeinen redeneerden dat 2 Germaanse prinsjes later wel eens koning zouden kunnen worden. En dan zou het toch beter zijn als ze beschaafd en Romeins gezind waren. De jongens kregen een Romeinse opvoeding, een militaire training, iets later ook het felbegeerd Romeins burgerschap en zelfs de rang van eques, vaak vertaald als ridder. De jongens gaan ook in dienst in het Romeins leger, in een officiersfunctie, bij de ruitertroepen, de alae. Arminius en Flavus zijn dus het toonbeeld van de beschaafde, geromaniseerde barbaar. Ja, ik zie dat er nog een vraag is.
U zei juist dat er ook ridders waren in het Romeinse leger. En de Alae, en een legioen. Ik kan even niet meer volgen. Ja, ik weet niet zo goed aan wie van u twee ik het moet vragen.
Ah, een legioen. Wel, een legioen...
Ja, ik zal dat ineens doen. Voor mij is dat makkelijker. Wel, om het simpel te stellen voor uw leerlingen, is het legioen de basiseenheid van het leger. In de tijd van Augustus telt het ruwweg 5000 soldaten, meestal zware infanterie. Die soldaten zijn Romeinse burgers en dienen 25 jaar. Wanneer ze dan met pensioen gaan, krijgen ze een gouden handdruk om u tegen te zeggen. Een legioen wordt onderverdeeld in cohorten en die vervolgens in centuriën, met een centurio aan het hoofd. En het wordt bijgestaan door de zogenaamde auxilia, letterlijk hulptroepen. Daarin vechten vooral inwoners van de onderworpen provincies met vaak veel terrein- en talenkennis, maar die nog geen Romeins burgerrecht hebben en die dat dan zullen cadeau krijgen voor hun trouwe dienst. De Alae, letterlijk vleugels, zijn de ruitertroepen binnen de auxilia. En hier vinden we de broertjes Arminius en Flavus terug. De rang van eques of ridder die ze krijgen, om terug te komen op uw vraag, duidt op hun maatschappelijke stand. Een eques staat boven het plebs en behoort dus tot de Romeinse elite. Boven hen staan alleen de leden van de senatoriale klasse. Terwijl onze broers carrière maken in het leger, komt hun papa stamhoofd Segimerus in de problemen. Andere stamleiders zijn gedegouteerd omdat hij die Romeinse indringers zijn eigen kinderen heeft meegegeven. Ze beschuldigen hem van lafheid. En als we de klassieke auteurs mogen geloven, was dat bij de Germanen zowat de ergst mogelijke karaktertrek. Segimerus loopt het gevaar om geëxecuteerd te worden als zijn handen valt van een andere stam. Beschuldigingen tussen de Germaanse leiders die vliegen heen en weer. En wie is er nu eigenlijk schuldig aan deze schandelijke, gedwongen vriendschap met Rome? Stammen staan elkaar naar het leven. Hun leiders die smeden complotten om van elkaar af te geraken. Ja, nu ben ik wel wat afgedwaald. We bevinden ons nog steeds in het jaar 4. En Tiberius keert net terug om Germania te pacificeren. Hij reikt de overwinningen aan elkaar, omdat de Germaanse stammen niet bereid zijn elkaar te helpen. Een eensgezind Germania bestaat gewoon niet. Dat is wel duidelijk.
Ja, dat heeft u goed uitgelegd, collega. Ja, als u wil, zal ik nog eens overnemen. Ja, en dan wijzigt de militaire situatie. In het jaar 6 moet Tiberius een grote volksopstand gaan neerslaan in de provincie Illyria in de Balkan. Hij marcheert met maar liefst 8 van de 13 in Germania gestationeerde legioenen naar die rebellen daar. Er blijven dus, iedereen kan tellen, maar 5 legioenen achter. Dat is nog geen 25.000 manschappen. Om heel Germania te verdedigen, hè? En nu komt onze slechterik ten tonele, de antagonist van onze Hollywoodfilm. Of genuanceerder, de onbekwame idioot, zoals de meeste Romeinse bronnen doen uitschijnen. Exit Tiberius naar de Balkan. Enter Publius Quintilius Varus, een intimus van keizer Augustus. Zijn reputatie snelde hem vooruit, met een curriculum vitae van harde optredens toen hij gouverneur was van de provincies Afrika en Syrië. Hij was naar verluid dan ook niet vies van een kruisiging, meer of minder, links of rechts. In het jaar 6 volgt Varus Tiberius op als bevelvoerder van Germania. En een jaar later bekleedt hij zelfs het officiële gouverneurschap. Volgens de schrijver Cassius Dio maakt hij zich onpopulair, omdat hij de Germanen de Romeinse mores leerde op een nogal stringente manier. Varus bevindt zich in een pas veroverde provincie die hij zelf niet zo goed kent, met slechts 3 legioenen in het zomerkwartier in Vetera, hedendaags Xanten, en 2 legioenen bevinden zich in hun winterkwartier in Moguntiacum, vandaag Mainz. Maar gelukkig staat Varus er niet alleen voor. Hij heeft een officier toegewezen gekregen uit Rome, die de Germanen
heel goed kent. Wij kennen hem ook. Jawel. Arminius.
Ja, amai, meneer Goossenaerts. U kunt de spanning goed opbouwen, vind ik. De Romeinse bronnen vertellen ons dat Arminius met dat vertrek van 8 legioenen zijn kans ziet om als een echte dubbelagent in het geheim de Germaanse stammen zover te krijgen om zich opnieuw te verenigen. Opgroeien in Italië had van Arminius een voorname Romein gemaakt, die Latijn sprak en op de hoogte was van alle Romeinse legertactieken. Maar zonder dat iemand het doorhad, klopte onder dat laagje Romeins vernis nog altijd een Germaans hart, dat ervan droomde om de Romeinen voor eens en voor altijd Germania buiten te kegelen. In het grootste geheim spreekt Arminius met de Germaanse stamhoofden, die hij uiteindelijk kan overtuigen tot een gezamenlijke opstand. Ze moeten zich klaarhouden en wachten tot hij het teken geeft. In september van het jaar 9 is het zover. De 3 legioenen in hun zomerkwartier in Xante beginnen hun mars van ongeveer 250 kilometer naar hun winterkwartier in Mainz. Maar tijdens deze tocht wordt er in losse formatie gemarcheerd. De Romeinen zijn er immers van overtuigd dat de regio waardoor ze zich bewegen gewonnen is voor de Romeinse zaak. Cohorten worden afgewisseld door de gewone massa burgers die meetrekken met een leger, handelaren, hoeren, vrouwen en kinderen. Ook de bagagewagens rijden tussen de soldaten door. Alles bij elkaar slingert deze kolonne van meer dan 10 kilometer lang zich een weg door het heuvellandschap. Meneer Goossenaerts, aan u de eer.
Ah, super. Merci, Valerie. Maar dan, benadert Arminius Varus in diens officierstent met verontrustend nieuws. Spionnen, zo zegt hij, hebben berichten opgepikt over een nakende opstand in het westen. En dat is een hele slimme zet. Hij weet wat de Romeinse protocollen in dit geval betekenen. Varus zal een omweg moeten maken om meteen komaf te maken met de ontluikende rebellie. Arminius heeft wel een extra probleempje. In de tijd dat hij weer in Germania is, is hij toch wel niet verliefd geworden, zeker? U raadt het al, op Tusnilda, de dochter van Segestes. Weet u nog, dat was de leider van die collaborerende Romeinsgezinde factie binnen de stam van de Cherusci. En zeggen dat Segestes niet blij is met zijn schoonzoon is een understatement. Arminius is met zijn dochter gaan lopen zonder eerst hem om toestemming te vragen. O ja, en nogal problematisch, Segestes bevindt zich ook in dezelfde tent van Varus. De Cherusc heeft in de smiezen wat er aan de gang is en hij waarschuwt Varus om Arminius in al diens heimelijkheid niet te vertrouwen. Het angstzweet moet gepareld hebben op Arminius' voorhoofd op dat moment. Maar wat gebeurt er? Varus hecht geen geloof aan de aantijgingen en hij blijft ervan overtuigd dat de Germanen hem goedgezind zijn. Oef. Arminius maakt zich opgelucht uit de voeten. Hij dankt Varus voor het vertrouwen en hij stelt voor dat hij, Arminius, met zijn ruiters voorop zal rijden om steun te gaan zoeken bij de lokale Germaanse leiders bij het neerslaan van die opstand in het westen die niet bestaat. Doe maar, zegt Varus, blij dat zijn jonge protégé zoveel initiatief toont. Hij is trots. Arminius galoppeert weg richting de troepen van de Germaanse alliantie die in het geheim klaarstaan om de Romeinse legerkolonnen aan te vallen. Ze zijn voorbereid. Het plan is duidelijk. Ze weten ook dat zodra de Romeinse troepen eenmaal in slagorde raken, het bijna onmogelijk zal zijn hen te verslaan. Ze kiezen daarom ook voor een guerrilla-tactiek. Ze zullen delen van de kolonne aanvallen en zo via een verdeel- en heersprincipe het Romeinse leger uit elkaar doen vallen. Wel ironisch, hè, Valerie, als je je bedenkt dat het keizer was die de term divide et impera beroemd maakte?
Goed gezien, ja. Die ga ik onthouden. Ik pak even over, als dat oké is. We zitten hier intussen aan de climax en dat is mijn favoriete deel. De legioenen marcheren in de buurt van Kalkriese, in Neder-Saxe, wanneer ze worden aangevallen. Ze bevinden zich op een smalle, modderige weg. En Cassius Dio die voegt daaraan toe dat het nog eens goed aan het stormen was ook. Het is donker, nat en koud. Ze moeten omvergevallen bomen weghakken. En plots, weer klinkt een kreet. Vanuit de bossen verschijnen plots hordes Germanen die meteen op de kolonne inhakken. De Romeinse soldaten zijn compleet verrast. Overal lopen gillende vrouwen en kinderen, paarden slaan op hol. Soldaten belanden onder karren, de chaos is onoverzienbaar. Bloed vloeit overvloedig door de drassige bodem. De legionairs slagen er niet in zich in een houdbare formatie op te stellen. De slagen die lijken gewoon van overal te komen. Toch weten de Romeinen een versterkt nachtkamp op te slaan. Vermoeid en verdwaasd wordt de rekening gemaakt. Er zijn grote verliezen geleden. En het grootste deel van de bagage hebben ze moeten achterlaten. Varus ziet dat het onmogelijk wordt om op een georganiseerde manier te vechten in de bossen en in de modder. Ze moeten hier gewoon weg. Bij het ochtendgloren vechten de Romeinse soldaten zich naar buiten. En ze zetten een geforceerde mars in, richting Aliso, het meest nabije Romeinse legerkamp, 9 kilometer verder. De legionairs die lijden zware verliezen bij hun doorbraak. Maar Varus die geeft de moed nog niet op. Ze vechten zich een weg naar een open vlakte. En de Germanen die lijken niet te volgen. Doodmoe en wanhopig gaat de mars razendsnel verder. Hun enige hoop is dat legerkamp. De troepen moeten de Kalkriezerberg passeren, een hoge heuvel. Ze moeten daarvoor een smalle zandstrook volgen die langs de voet van die heuvel loopt. Aan de andere kant van de strook bevindt zich een moerassig bos. Jonas, ik denk dat niemand de finale meer een eer zou aandoen dan jij. Gebruik anders mijn kaftje. Ik heb een heel handig kaartje.
Oh, super lief van je, Val. Wat de Romeinen niet weten, is dat deze plaats door Arminius werd uitgekozen voor de volgende valstrik. In het bos zitten de Germanen op vinkenslag, verschanst achter een aardewal. En wanneer de legioenen passeren, breekt de hel wederom los. Van achter hun muren bestoken de Germanen de legioenen met speren en eigenlijk alles wat gegooid of afgeschoten kan worden. De Romeinen ondernemen verwoede pogingen om de muren te beklimmen, maar ze zijn schapen op de slachtbank. Ze weren zich als duivels in een nog niet uitgevonden wijwatervat, maar tevergeefs. Na 3 dagen vechten, moet Varus zijn nederlaag erkennen. Voor een Romeinse soldaat is niets erger dan in de handen te vallen van de vijand. En daarom stort Varus zich op zijn zwaard. Andere hoge officieren kiezen ook voor eervolle zelfmoord. De overlevende officiers worden geofferd door de Germanen. Hun beenderen zouden volgens Tacitus afgekookt zijn en gebruikt worden in hun rituelen. 3 Romeinse standaarden worden buitgemaakt. De ultieme vernedering. De Clades Variana, de Variaanse slagen, zijn voorbij. 3 Romeinse legioenen zijn gewoon in rook opgegaan. Het hoofd van Varus wordt na enkele omzwervingen naar Rome gestuurd, naar de keizer Augustus zelf. Nogal een verhaal, hè, Valerie?
Echt goed verteld, trouwens. Amai. Als je denkt dat de Romeinen stilletjes in een hoekje hun wonden zijn gaan likken, dan heb je het mis. Ja, je hebt een 5-tal jaren gelijk, maar daarna, dan heb je het mis. In het jaar 14 overlijdt keizer Augustus op zijn 75ste. Naar de normen van de tijd stokoud. De keizersmantel wordt opgenomen door stiefzoon en generaal Tiberius. Bij deze plechtige gebeurtenis wil ik ook mijn laatste personage introduceren. Augustus had immers een voorwaarde gesteld aan zijn opvolger. Tiberius zou alleen het keizerlijk purper dragen als die op zijn beurt een zoon adopteerde. Zijn neefje, het zoontje van zijn broer Drusus, dat de naam Germanicus van zijn papa had geërfd. Deze jonge heer zal tijdens de jaren die volgen een Romeins spreekwoord eer aandoen. Nomen est omen, de naam is een voorteken. Deze Germanicus II, zullen we maar zeggen, wordt enkele maanden na de dood van Augustus naar Germania gestuurd om de Romeinse eer te herstellen. Hoe kan het ook anders? Dit gouden kind, excuseer, jongeman, is nog een getalenteerd generaal ook. Eenmaal aangekomen, maakt hij zijn naam helemaal waar. In de komende 2 jaar veegt hij alle Germaanse legers tussen de Rijn en de Elbe weg en maakt zelfs 2 van de 3 standaarden die verloren werden geacht na de Varusslag opnieuw buit. De derde wordt pas zo'n 30 jaar later gerecupereerd. De jonge Germanicus neemt zijn gezin mee naar het Romeinse basiskamp. Zijn zoontje Gaius, dan nog een kleuter, loopt tot het groot vermaak en vertedering van de troepen rond in een mini-legionairsuniformpje, compleet met soldatensandaaltjes, de zogenaamde Caliga. Vandaar ook de bijnaam die het kind krijgt, die hij zijn hele leven zal meenemen. Caligula, soldatenlaarsje. Jonas.
Ja, we naderen het einde van ons verhaal. Wat doet Arminius wanneer hij geconfronteerd wordt met deze nieuwe Romeinse superster? Wel, onze favoriete geromaniseerde Germaan heeft ook niet stilgezeten. Hij heeft in de 5 jaar dat de Romeinse troepen zich niet meer over de Rijn waagden, geprobeerd om een monsterverbond te creëren tussen zoveel mogelijk Germaanse stammen. Arminius en Germanicus, die komen elkaar 2 keer tegen op het slagveld en evenveel keer wandelt Germanicus als overwinnaar weg. Alsof het verhaal nog niet proto-Shakespeareaans genoeg is, vecht Arminius broertje Flavus in dit strijdtoneel mee, maar die was wel trouw gebleven aan Rome en zou dat voor zover we weten blijven. In het jaar 15 brengt Germanicus de mentale weerbaarheid van Arminius een finale slag toe. Hij neemt de zwangere Tusenilda gevangen, de liefde van Arminius leven. En hij laat haar naar Ravenna brengen. In gevangenschap wordt Arminius zoontje geboren, Tumelicus, waarna ook dit kind als een ziekelijke speling van het lot een Romeinse opvoeding krijgt. De gevangenname van Tusenilda drijft Arminius half tot waanzin. De 2 zullen elkaar nooit meer zien. Trouwens, Germanicus stuit in datzelfde jaar op het slagveld waar de Varusslag heeft plaatsgehad. En jongens, daar was een huiswerk aan verbonden, hè, voor die van de Latijnse. Wie van jullie wil zijn vertaling van Tacitus even voorlezen? Ja, jullie. Jullie doen jullie 2 maar. En met een beetje drama, hè.
En midden op het veld, uitgebleekte botten, soms verspreid, soms op een hoop. Na vlucht of verzet, al naar gelang. Daarnaast afgeknakte speren, stukken paard, en dan op boomstronken gespiesde schedels en in de wouden vlakbij barbaarse altaren. Tribune en eerste rangs centuriones waren daar afgeslacht.
Overlevenden van de ramp, ontkomen aan strijd of ketens, kwamen met verhalen. Hier waren de legaten gevallen. Daar de adelaarstekens meegegriest. Ze vertelden waar Varus zijn eerste wond had opgelopen. Waar hij met zijn noodlottige rechterhand door een eigen stoot de dood had gevonden. Op welke verhoging Arminius zijn troepen had toegesproken. Hoeveel gauwgen er voor de gevallenen waren gemaakt. Hoeveel martelkuilen. Hoe hij de vaandels en adelaarstekens hooghartig had bespot.
Amai, zeg, zo knap vertaald. Een pluim voor jullie groep. Zwaar aangedaan hebben die soldaten dan de zongebleekte overblijfselen van hun voorgangers begraven. Ons verhaal is uitverteld. Germanicus werd in het jaar 16 teruggeroepen naar Rome. Officieel om een triomftocht en nieuw commando te ontvangen. Maar waarschijnlijker omdat zijn onkel, annex-adoptievader, keizer Tiberius, het succes van zijn neefje wilde onderbreken. Door de Germaanse overwinningen was de populariteit van Germanicus die van Tiberius volledig gaan overschaduwen. Na Germanicus' vertrek flakkerde het gehakketak tussen de Germaanse stammen weer op. In 21 wordt Arminius omgebracht door zijn eigen stamgenoot in een conflict om de troon van de Cherusci. Exit Arminius.
Ah, wel zalig zo. Geschiedenis midden in de natuur. Hashtag wanderlust. Hashtag, hè, mannen?
Niet doen, Jonas.
Oké. We lopen nog juist rond dit indrukwekkende, bijna 55 meter hoge monument. Volg de paraplu. Goed, ons beeld van Arminius staat in een bos. Alsof de Duitse ziel ergens in deze bossen schuilt. Dat is typisch 19e eeuws. Denk ook aan al die Germaanse mythes en de sprookjes van Grimm uit de 19e eeuw. Ook dit monument is 19e eeuws. Het moest zo'n beetje de lijm zijn die alle Duitsers moest binden. Ja, kom maar naar de sokkel. Oké. Hier zien we een eerste inscriptie in het Latijn. Het is een stukje uit de Annalen van Tacitus, waarin Arminius wordt voorgesteld als dé bevrijder van de Germanen. Die stempel krijgt hij meer en meer vanaf de 16e eeuw, want het is pas dan dat Tacitus' verhaal wordt ontdekt, net als een ander verslag van een tijdgenoot en soldaat, Velleius Paterculus. Tacitus' verhaal was dus vrij onbekend. Het lag verstopt in een handschrift, in een kist, ergens in een klooster hier in de buurt. Dankzij de boekdrukkunst geraakte het beeld van Herman, zoals hij nu werd verduidst, als bevrijder, als superheld, snel verspreid. Tijdens de reformatie gebruikten de protestanten, Luther voorop, de figuur om opnieuw tegen Rome, dit keer het Vaticaan, van leer te trekken. En zo begint een hele cultus rond Herman. De slag, die nu ook meer en meer de Hermanslacht werd genoemd, werd voor van alles en nog wat gebruikt of misbruikt. Elke vijand die van buiten de Duitse regio's komt, is eigenlijk een soort varus die onrechtmatig de Duitse gebieden komt opeisen. Kom, we wandelen nog even verder, want hier zien we nog een inscriptie in het Duits. En die verwijst naar de Befreiungskrieg, de bevrijdingsoorlog tegen Napoleon in 1813. Ja, kijk even naar boven. Let op Hermans blik. Die is strijdvaardig, maar ook westwaarts, van waar Varus kwam. Maar dat is ook richting ervijand Frankrijk. In 1875, toen het beeld hier werd ingewijd, ja, dan stonden de Napoleontische oorlogen velen nog in het geheugen gegrift. Germaans versus Romaans. Maar wat vooral belangrijk is, Herman staat ook hier symbool voor deze overwinning, dit verzet. En op deze inscriptie krijgt hij zelfs de stempel van Pruisische held. En dan de laatste inscriptie. Het is een reliëf van de Duitse keizer Wilhelm I, die zijn overwinning viert tegen Frankrijk in de Frans-Pruisische oorlog, 1871. Een oorlog, een conflict waaruit Duitsland als land voor het eerst ontstaat. En hij als eerste keizer kreeg dan een beetje het aura van eenmaker van al die Duitse staatjes. Maar via deze inscriptie wordt hij eigenlijk expliciet gelijkgesteld met Herman. Na de Eerste Wereldoorlog manifesteerde hier, op deze plek, zoveel gefrustreerde Duitsers tegen wat zij noemden het beschamende dictaat van Versailles. En dat zal jullie niet verbazen. Ook de nazi's dweepten met Hitler als Hermans opvolger. Tijdens de Koude Oorlog maakte de DDR zelfs een communist van hem. En het slavendrijvende Rome was dan vervangen door het kapitalistische, imperialistische Westen. Als hij maar in een historische kraam paste. Het is duidelijk, dit nationalistische monument, maar vooral het personage Herman, staat voor de bevrijder, de held, Herman the German, die Duitsland heeft gered van alle buitenlandse invloeden in het verleden en meer nog, in de 19e eeuw heeft hij Duitsland gevormd en verenigd. Zien jullie daar wat er op zijn zwaard gebeiteld staat? Deutsche Einigkeit, meine Stärke. Meine Stärke, Deutschlands Macht. Duitse eenheid, mijn sterkte. Mijn sterkte, Duitslands macht. Een knap staaltje van natievorming, maar vooral propaganda. De Germanen waren nooit verenigd. Arminius verdedigde geen vaderland. Hij was een halve Romein. Er waren Germanen die als Romeinse hulptroepen dienden en noem maar op. Zoals elk volk hadden ook de 19e-eeuwse Duitsers nationale helden nodig. Een ontstaansmythe. Goed, beste leerlingen. Het wordt stilletjes aan donker. En ik zie dat jullie moe aan het worden zijn. Zullen we teruggaan naar de bus?
Ja, zeg, is het goed als ik met jullie meerijd? Dan kunnen we misschien die Netflix-reeks opzetten op de bus. Dat is een keer iets anders dan altijd Pitch Perfect.
Ah ja, een fantastisch idee. Kom maar mee.
Wakker worden! Leerlingen, we zijn nu bijna thuis. Hopelijk vonden jullie het een boeiende trip vandaag. Graag bedank ik de heer Vekemans voor de montage van ons verslag en de heren Pochet en Gooivaarts voor het meemaken van de excursiebundel. Een extra dankjewel gaat uit naar onze buschauffeur Freddy en mijn collega aan het Scheppersinstituut in Mechelen, mevrouw Valérie Wijns.
Ja, en meneer Goosenaerts, niet te vergeten onze enthousiaste leerlingen te bedanken die hun bijdrage leverden. Emily Andries, Alex Dong, Wiebe van Vliet, Lopke Bergs, Caro de Donder, Louise Vianen, Mohamed Elkadi en fan van het eerste uur, Nadia Amiri.
Foto's zullen we nog op de Facebook- en Instagram-pagina zetten. Deel het gerust met al jullie vrienden. En graag tot een volgende keer.
Salve parve, salve, salve, salve parve, salve, salve, salve. Sine luce, angor minus, oblectate.